Casper Meijer met het NOS Journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen anderhalf jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vanmiddag bepaald. Daardoor kan het hoge beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan in maart 2028 behandeld worden. De twee nieuwe advocaten, Ronald van der Horst en Aniek Slijters, hadden gedreigd zich terug te trekken als ze deze voorbereidingstijd niet zouden krijgen. Taghi zat ruim een jaar zonder advocaat. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van maatregelen, zoals sluiten van de scholen en de horeca en de strenge regels voor verzorgingshuizen. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties, maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Hulpverleners zijn nog op zoek naar mogelijke slachtoffers en daardoor kan de politie nog geen onderzoek doen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na een dodelijk ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
Hier zijn Jan en Jaan, met samenleving, muziek en politiek. Dit is SNP op RTV Katwijk. SNP op RTV Katwijk.
Ja, goedemiddag luisteraars. Ja, we zijn weer terug. Jan, goedemiddag.
Goedemiddag ook luisteraars.
Mooi, vanuit. Je hebt gasten in de studio. Wie zijn het?
Dan ga ik eventjes vragen. Hè. Wie hebben wij in de studio?
In de studio zit Walter Zaler, dat ben ik. En ik ben gepensioneerd huisarts en rampenarts. En daarnaast ben ik nog steeds voorzitter sinds ruim 40 jaar van de Stichting Remedie, de Leidse Stichting Remedie. Remedie staat voor redistributie medisch instrumentarium. Daar is het mee begonnen. Later is daar informatica, informatie bijgekomen. En wij zijn voornamelijk, dat is ontstaan doordat bij een reorganisatie van het LUMC enorm veel apparatuur die nog volkomen zelfs in de verpakking zaten, weggegooid werd. Er werd verplaatst en om budgettaire redenen, om het budget groot te houden, werd die goede apparatuur gewoon weggegooid. We hebben dat toen de tijd als studenten verzameld. Het hele studentenhuis stond er vol mee. En we stelden dat ter beschikking aan goede doelen, voornamelijk in ontwikkelingslanden. En later is dat als in stichtingsvorm doorgezet tot op heden. En in die functie ben ik in contact gekomen met de werkgroep de Katwijkse Stichting Werkgroep De Ruiter.
Ja, ik kom even met een vraag tussendoor. Want u zei volgens mij, dit is al wel eens een beetje 50 jaar geleden.
Ja.
Dat begonnen is.
Ja, als student zijn we.
En nog steeds bent u betrokken bij diezelfde stichting?
Ik ben voorzitter van diezelfde stichting.
Voorzitter van diezelfde stichting. En nou staat hij ergens voor. Daar mag iets meer uitleggen. Want volgens mij doen jullie nu ook iets met medicijnen en andere dingen.
Ja.
Met Stichting De Ruiter.
Wij hebben aanvankelijk met het uitwisselen van het verzenden van die apparatuur zijn we allerlei projecten begonnen. Dus we hebben enorm veel ervaring erin opgedaan. We zijn samen gaan werken met andere stichtingen, met Memisa, Simavi, Horizon Holland voornamelijk. En waren ook betrokken bij grote rampen en grote conflicten. Onder andere in Joegoslavië, waar we twee complete veldhospitalen naartoe hebben gestuurd. Ik was toen ramparts van de gemeente Rotterdam. En de stichting De Ruiter is ook al jarenlang bezig met... heeft dus een enorme ervaring in Oekraïne. En in Oekraïne is momenteel dat die verschrikkelijke oorlog.
Ja.
En wij zijn begonnen bij de aanvang van de oorlog met het verzamelen van medicatie. En dat was in deze regio. Binnen no time, na de oproep die we hadden gedaan, die ik had gedaan met een Oekraïense arts, kwam er zoveel binnen, gigantisch veel binnen, dat een halve sporthal vol en 30 vrijwilligers, die moesten dat sorteren. Na ongeveer 2 weken zei het ministerie, ja, het is strafbaar, want er zitten medicijnen onder, die vallen onder drugs. We zijn toen gestopt, maar ik ben in contact gekomen met de Stichting De Ruiter, die zoveel ervaringen en logistieke ervaring heeft, dat het mij, voor mij was het duidelijk dat dit een stichting is met die ervaring waarmee ik verder kon.
Oké, okay. Nou, dank u wel voor dat eerste introductie die we hebben. Hè? Want we hebben natuurlijk ook iemand van de Stichting De Ruiter in onze studio. En dan hebben we...
Mijn naam is Jaap de Mooi en ik heb het voorrecht om al 30, 35 jaar betrokken te zijn bij werkgroep De Ruiter.
Oh, dat is geen
Rijnsburg.
50, hè, Jaap?
Nee, dat is nog geen 50. Ik kan natuurlijk wel zeggen dat ik al 60 jaar kinderkamp Rijnsburg doe, maar dat is weer een ander verhaal. Werkgroep De Ruiter, ik ben daar secretaris van. Ik zit hier ook namens Werkgroep De Ruiter. En wij hebben al een heel aantal jaren een hele goede samenwerking met dokter Walter. Er zit daar zoveel kennis. Wij hebben de kennis van het transport. Hij heeft alle kennis wat er maar nodig is van dingen die wel en die niet kunnen. En daarom zijn we heel blij dat we op deze manier kunnen samenwerken. Om met name, dat is ons doel natuurlijk, de mensen in Oekraïne die het zo ontiegelijk hard nodig hebben. Om die te helpen aan spullen die hier soms weggegooid worden. Nou, dat is eigenlijk ten hemel schrijend. Maar daar doen we dus met elkaar iets aan.
Nou, dat is in ieder geval een hele goede zaak. Hè? Want je kan niet genoeg bezig zijn om mensen te helpen die hulp nodig hebben. Of om een economie vooruit te helpen, doordat je wat hulp geeft. En het is natuurlijk doodzonde als je materialen en gereedschappen en dingen weg moet gooien. Zeker in de medische apparatuur, dat je dingen weg moet gooien vanwege dat je het feit hebt dat je een reorganisatie hebt. Maar momenteel draait het om meer om medicijnen en andere apparatuur. Dus ik kom terug bij meneer Schrader, als ik het goed heb. Walter?
Ja.
Wil gewoon Walter zeggen? Of ja, eventueel je en jij. Vertel, hoe zit het momenteel in elkaar?
Nou, we maken onderscheid tussen medische materialen, verpleegkundige materialen en medicijnen. De verpleegkundige materialen, daar valt onder incontinentiemateriaal, verbandmiddelen, katheters en bedden en matrassen en lakens, beschermende middelen zoals mondkapjes, al dat soort dingen. Totaal geen probleem. Wordt massaal ingeleverd, je wil niet weten hoeveel. En dat wordt 1 keer in de, of 2 keer in de maand, wordt dat naar Oekraïne gebracht.
2 keer in de maand? Kom ik even bij Jaap terug, wat dat betreft.
Het is zo dat de transporten die we tegenwoordig verzorgen, dat zijn dus een beetje 30, 35 in een jaar. Dan praat je over opleggers vol, 90 kuub. Een gedeelte gaat er naar Roemenië en een gedeelte gaat naar Oekraïne. Met name de medische dingen, die gaan naar Oekraïne, omdat daar zo'n waanzinnige behoefte aan is. En er gaat ongeveer, ik denk elke 3 weken gaat er in elk geval een oplegger die kant uit. Waarbij het dan ook zo is dat we ze niet allemaal zelf allemaal daar brengen, maar verderop in Dnipro bijvoorbeeld en in Gerson en in Kharkiv. Daar hebben we dan Oekraïense transporteurs voor, omdat we niet zelf in een oorlogsgebied gaan met onze materialen en met onze mensen.
Ja, maar ik kom toch nog bij een vraagje terug, want dit wordt wel gedaan door allemaal vrijwilligers. De mensen die daarheen rijden, worden niet betaald of wat dan ook, die rijden vrijwillig en besteden ze daarin hun tijd. Dus die zijn, hoe lang zijn ze onderweg als ze een ritje maken naar Kharkov of richting Oekraïne?
Nou, degene die naar Kharkov rijden, dat zijn dus Oekraïners.
Ja, dat zijn, ja, snap ik.
Dat zijn dan geen vrijwilligers. Maar wat wij dan doen, dat we net over de grens gaan in Oekraïne, een 20 kilometer. Dan kun je zeggen, ze gaan op zaterdag weg en ze zijn vrijdag dan weer terug erop. Als er niet al te veel problemen aan de grens zijn.
Maar wie betaalt dat dan?
Binnen een week ben je terug.
Wie betaalt dan die rit?
Wie betaalt de rit?
De ritten, dat gaat uit de pot van De Ruiter. Ook een vrijwilligersorganisatie. Wij halen, hoe komen wij aan centen? Nou, de giften van kerken, van bedrijven, van particulieren. En in het najaar natuurlijk de grote werkgroep, de ruiterveiling. Dat is onze hoofdbron van inkomen. Dus het is allemaal geld, allemaal gaves, allemaal giften zijn het.
En die blijven continu toch binnenkomen, want dat doe je al 35 jaar.
We doen het al 35 jaar. Alleen in het begin was het zo dat we in het najaar een transport hadden. Dat noemden we het grote transport. En dan waren er 3 of 4 of 5 opleggers met een luxe wagen die dan meeging. Zo gingen we dan naar Oost-Europa toe. Maar dat is inmiddels zo uitgebreid dat je op 30, 35 opleggers zit. Dat is best wel heel wat. Een hele organisatie. Ook allemaal alleen maar vrijwilligers. Bevlogen vrijwilligers, want anders hou je dat nooit zo lang vol.
Nou, dankjewel in ieder geval voor dit stukje toelichting. Hè, dat er een hele route is met transport. Dus dat is niet slecht. En jullie zijn bij elkaar gekomen. En eigenlijk is dat ook wel... Hoe hebben jullie elkaar gevonden? Nou vraag ik die aan meneer aan Walter.
Nou, als je zo lang in deze sector werkt, dan heb je natuurlijk een gigantisch netwerk. En je weet welke organisaties een geschiedenis hebben. Dus ik had de stichting Werkgroep de Ruiter, had ik al in de gaten, zal ik maar zeggen. En ik zocht een betrouwbare partner voor het voortzetten van het verzending van medisch materiaal. En het is binnen de regio, het is op fietsafstand. Dus idealer kon het niet.
Nou ga ik, ik stel misschien een hele rare vraag, maar ik zou zeggen van in Oost-Europa was altijd een klein beetje, liep wat achter economisch gezien ten opzichte van het westen van Europa. Dus medicijnen waren daar in het verleden altijd wel nodig. Dus is de Stichting de Ruiter dan een van de weinige of misschien zelfs de enige stichting die zo werkt in Nederland?
Nee, er zijn meer stichtingen die zo werken, zonder meer. Maar Stichting de Ruiter is op fietsafstand.
Oké, ja, dat scheelt. Ja, Leiden.
Ik werk met veel professionals, maar die werken allemaal binnen... die wonen allemaal binnen bijna loopafstand. Er is zoveel kennis in Leiden. Er zijn de adviseur traumatologie van de WHO, die zit op loopafstand van mij. Allerlei professionals, apothekers en noem maar op. Die zitten allemaal in de buurt. Dus vergaderingen zijn niet moeilijk. Je komt bij elkaar en je kunt werken. En het is even een telefoontje en je komt bij elkaar om bijvoorbeeld die medicijnen te controleren.
Ja, en nou, medicijnen is een heel apart probleem. Wil ik
apart,
toch graag over...
apart hoofdstuk, ja.
Apart hoofdstuk, wat ja. Ik wil doen. Wat wij tussendoor doen, is dat we af en toe eens even muziek draaien. Dus we gaan even naar muziek en dan komen we straks even terug op het onderwerp medicijnen.
En mochten er ook verzoeknummers...
Ja, dan mogen muzieknummers draaien. Heb je iets in je hoofd zitten? Ja, maar dan gaat hij niet nu gelijk draaien. Dan gaat hij dat straks doen.
Maar... Universal Soldier van Buffy St. Marie. En dat vind ik eigenlijk, ja. Taking away tomorrow's own.
Jim Gilstrap met Swing Your Daddy. En we gaan eens even kijken, Jan, we gaan verder. Het interessant programma.
Walter, we hadden het net eventjes over medicijnen, voordat de muziek begon. Hoe zit het met die medicijnen?
Dat is een hele brede vraag. Maar
het is natuurlijk ook weer voor Oekraïne, hè, want het is ingezameld in het begin. Ja. Daar zijn jullie wel een beetje mee begonnen. En medicijnen is een probleem geworden.
Is een probleem geworden omdat het is verboden om medicijnen die eenmaal zijn voorgeschreven voor een patiënt opnieuw zeg maar te heruitgeven naar iemand anders. Dat is verboden. Ja. En dat valt onder een wet, een Europese richtlijn. En waardoor de wet en regelgeving in Nederland dit moet verbieden. Op het begin van die oorlog was volkomen duidelijk dat er in Nederland zoveel medicijnen in de eerste lijn aanwezig zijn waar we iedereen mee konden helpen. En daar kon geen enkele grote organisatie tegenop, want die konden dat niet op die korte termijn leveren.
Dat waren medicijnen die over waren?
Over waren, ja precies. Restmedicatie.
Restmedicatie, ja.
Rest- en retourmedicatie. Ontzettend veel. Verbazingwekkend veel. En als je die gebruikt en onmiddellijk ter beschikking kunt stellen, dan begrijp je dat je veel sneller bent dan wanneer je moet wachten op voorraden die door grote organisaties ter beschikking kunnen worden gesteld, maar die van ver weg is dan moeten komen, want ze hebben die voorraden niet.
In Nederland zeker niet.
In Nederland, zeker niet. Nee. Dus wij waren er ontzettend blij mee dat dat kon. Het bleek ook dat er ziekenhuizen zijn, nog steeds, die medicijnen niet hebben. Dus ik voel
in Oekraïne niet.
In Oekraïne, ja.
In Oekraïne hebben ze die medicijnen nog steeds niet.
En ik voel me als arts verplicht om datgene wat mensen kan redden en wat enorm veel leed kan besparen. Ja, om dat ter beschikking te stellen. Daar ben ik als arts toe verplicht. Dus ik ben ermee doorgegaan met die medicijnen, maar wel met controle, zodat wij hebben een controleapparaat ontwikkeld waarmee we kunnen controleren of het betrouwbare medicijnen zijn.
En hoe moet ik daar tegenaan kijken? Want dat is
wij scannen die medicijnen op precies dezelfde manier als de apotheek het doet. En dan kunnen we zien wat de verloopdatum is, wat voor medicijnen het zijn, et cetera.
Dat staat allemaal op de verpakking.
Dat staat, ja, daar zit een QR-code op en die kunnen we scannen.
Ja.
Net zoals de gamma de schroefjes scant.
Ja.
Daar heb ik het een beetje van afgekeken. Ik dacht, nou, dit kunnen we ook ontwikkelen. Dus wij hebben dat ter beschikking gesteld voor alle apotheken van Nederland. Ter beschikking gesteld. En er zijn er nu een paar, ja, zeg maar 150 ongeveer, die dat gebruiken. Om te kijken hoeveel retourmedicatie, waar we nu eigenlijk over praten. Nou, dat blijkt ontzettend veel meer te zijn dan tot nu toe werd verondersteld. Er werd altijd gezegd 100 miljoen. Wij denken dat het in de richting van 1 miljard gaat.
Huh?
En ja, per jaar.
Huh?
Aan verspilde medicijnen.
Waanzinnig.
Aan medicijnen die niet meer gebruikt
zijn.
Je hebt het dan over 12,5 miljoen per week.
Ik wil niet veel zeggen, maar dan geven we toch, ja, dat is een ander onderwerp, maar dan geven we toch veel te veel uit. Dan doen een heleboel mensen gebruiken hun medicijnen niet.
Ja, maar ja, dat heeft natuurlijk allerlei oorzaken. Daar kunnen we het ook over hebben. Waar ik het nu even over door wil gaan. Ik heb toen ook geïnformeerd bij juristen en bij een rechter. Zal je ooit veroordeeld worden als je hiermee doorgaat? Nou, als je zo zorgvuldig ermee omgaat, dan zal dat niet aan de orde zijn. Iemand die zei, die zat in de reclamewereld, die zei, je moet ermee doorgaan en je moet een proefproces uitlokken en een crowdfunding doen. En je bent een dief van je eigen portemonnee als je het niet doet.
Ja.
Want iedereen in Nederland, ook de professionals, die zullen hier achter staan. Nou, Maar de manier om dit te veranderen is dat je naar Europa gaat en dat je die richtlijn, de Pharmaceutical Medicine richtlijn verandert.
Ja, die dan was natuurlijk bij de oprichting van Europa was alles gericht op de grote bedrijven. Dus dit heeft precies, dit is gewoon een zakelijke. Het is gewoon een zakelijke overeenkomst geweest om onder andere om Europa verder te helpen en de financiering van Europa ook voor elkaar te krijgen. Daar was het op gebaseerd. Dat grote bedrijven heel makkelijk over die grenzen heen konden en heel makkelijk hun stellingen konden maken. Dat is een beetje de oorzaak van een aantal van deze richtlijnen.
Ja, dat werd me ook ingewreven op het moment dat ik op uitnodiging van allerlei werkgroepen in het Europees Parlement een klein praatje mocht houden. En toen werd er gezegd, ja, maar hier zit, dit is zo moeilijk. Maar 2 maanden geleden is op voorspraak van een Nederlandse politicus dit onder de aandacht gebracht van het Europees Parlement. En die FMD, die gaat veranderd worden.
Oké. Okay.
Dus dat is binnen nog niet 2 jaar... Binnen 2 jaar zal de Nederlandse wet en regelgeving veranderd moeten worden. En,
maar dan kom ik heel even terug. Ja. Want dan zegt u dus eigenlijk, de richtlijn die daarover ging, die is dus veranderd.
Die is veranderd.
In Europa. En die is al vastgesteld.
Ja.
En dat betekent in principe inderdaad dat u zegt van... wat u zegt, binnen 2 jaar moet Nederland dat aanpassen.
Ja, de wet en regelgeving.
Nou zijn we daar heel slecht in.
Dat klopt en daarom heb ik een Goede Doelen lobbyorganisatie in de arm genomen die gaat helpen dit constant onder de aandacht van het parlement te brengen.
Kijk, want dat is noodzakelijk, de Tweede Kamer, en daar zitten we momenteel natuurlijk slecht met een Tweede Kamer die een minderheidskabinet is, die kunnen moeilijk besluiten nemen, dus er zal erg hard gelobbyd moeten worden om iedereen zover te krijgen dat ze dit goed gaan vinden.
Ja, en zolang als het niet goed is, ben je natuurlijk... zeg maar afhankelijk van allerlei instanties die misschien dingen door de vingers zien en die zeggen, nou, dit kan wel, dit kan niet. Maar er is natuurlijk een probleem, want de echt effectieve pijnstillers, we hebben het over gewonde soldaten bijvoorbeeld, en die kun je niet met een paracetamolletje of een brufennetje of dat wat.
Dat zou mijn volgende vraag zijn. Ja. Want ik zit dan te denken aan, nou ja, weet je, bij paracetamolletjes en ibuprofen kom je al een heel eind. Maar dat is voor gewonde soldaten dus niet genoeg.
Nee.
Daar heb je voor nodig?
Ja, fentanyl, morfinepreparaten, dus...
Echt verdovende middelen om de pijn te stillen en ook te helpen.
En die kwamen ook terug.
Heb je dan ook middelen nodig om de wonden schoon te maken en dat soort zaken?
Ja, en dat is geen probleem.
Dat is geen probleem.
Nee,
daar zitten de problemen niet. Het zit puur in die zware medicijnen.
En als er iets over de datum is en dat wordt gezien, dan kan ik me voorstellen, en dat is gebeurd, dan moet je stoppen.
Ja. Hè?
Want dan sta je op de radar en dat is niet de bedoeling.
Jullie deden dat in eerste instantie wel. Ook die zware medicijnen gingen naar Oekraïne. Maar daar ben u mee gestopt vanwege het feit dat u zoveel aangeboden kreeg.
Dat was niet meer te doen.
Het was niet meer
te doen. Want ik moest om de 2 weken gaat die zending. Je moest scannen. En dan stond bij mij thuis een halve kamer stond vol gestampt met allerlei medicijnen. Die ik allemaal moest scannen en controleren. En datgene wat niet betrouwbaar was of over de datum of verkeerd verpakt.
Maar kon u daar geen hulp bij krijgen?
Ja, tuurlijk kon ik daar hulp bij krijgen. Maar het kwam bij mij aan, ook omdat ik daarom bekend stond. Het werd bij mij afgeleverd. Maar het was zo verschrikkelijk veel dat we moesten gewoon stoppen. Want het wordt oncontroleerbaar. Het is oncontroleerbaar, dus je moet stoppen. En dan moet je die lobbyorganisatie, die moet knetterhard aan het werk om ervoor te zorgen dat hier een logistiek apparaat voor wordt ontwikkeld, zoals dat ook ontwikkeld is voor verbandmiddelen, incontinentiemateriaal, katheters en dat soort dingen. Want dat mag allemaal wel.
Oké, nou gaan we daar kom ik zo meteen op terug in een volgende fase. Maar ik wil nog heel eventjes naar die zware medicijnen. Want u zei iets, die kunnen over datum zijn. Maar ik heb het altijd een beetje het idee, als je het over drugs hebt, dat die niet over datum gaan. Bij wijze van spreken, als je iets in een blik verpakt, dan blijkt dat erin te zuiden, dat blijft ook allemaal heel lang goed.
Ja. Dus je hoe hebt lang daar blijven... volkomen gelijk in. Dat is...
Oh, nou dan zakt mijn broek wel af.
Ja, maar kijk, het punt is dat er het over de datum zijn, dat hangt ermee samen dat er na 5 jaar worden die medicijnen niet meer door de farmaceutische industrie gecontroleerd. Dus zij trekken hun garantie in. En dat is de reden. Er is dus een groot onderzoek gedaan door het Amerikaanse leger. En door het Britse leger.
Zakelijke belangen.
En daaruit blijkt dat het verminderen van de werkzaamheid of het veranderen in een toxisch product. Ja, dat geldt voor pillen en voor ampullen en capsules. Geldt dat gewoon niet. En er wordt nu onderzoek gedaan naar 20 meest gebruikte middelen om dat gewoon te bewijzen. En ik vind ook dat de regering een verantwoordelijkheid heeft. En de farmaceutische industrie heeft een verantwoordelijkheid. En daar zijn ook wetten voor. De uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, wet, die zegt... Jullie zijn medeverantwoordelijk voor de vervuiling bijvoorbeeld die het veroorzaakt.
Maar dan praten we over een ander onderwerp. Nederland is qua watervervuiling, heel veel medicijnen zitten in de watervervuiling.
Ja. Maar je moet samenwerken met de industrie, met de belanghebbenden, om die hele keten schoner en duurzamer te krijgen. En daar hoort heruitgifte bij. Want het is bijvoorbeeld zo dat in moeilijke fases, zoals eindfase van het leven, willen artsen niet zonder medicatie komen te zitten. Er wordt vaak, maar je kunt ook niet voorspellen hoe lang iets duurt, hoe lang zo'n fase, stervensfase duurt. Dus er wordt heel veel, te veel medicatie wordt uitgeschreven. Ik heb bij sommige patiënten, ja, dat gaat voor 10.000 euro aan medicijnen. Lichter dan, en dat wordt niet gebruikt. En dat is in gecontroleerde omstandigheden. Ook, er zijn nu 14 ziekenhuizen in Nederland die mogen heruitgeven binnen het ziekenhuis, die hebben dezelfde goede omstandigheden, controleerbare omstandigheden, als alle WLZ, wet langdurige zorginstellingen, van Nederland. Ik denk dus dat de regering heel snel werk ervan moet maken om niet alleen die 14 ziekenhuizen, die 4 academische ziekenhuizen en 10 algemene ziekenhuizen uit te breiden naar alle ziekenhuizen van Nederland. En daarnaast controleer of de WLZ-instellingen aan die strenge richtlijnen voldoen en breidt het uit naar de WLZ-instellingen.
Ja, en moet het nu niet naar de apotheek?
Nou ja, de apothekers zijn onder andere degene die het geneesmiddeldistributiesysteem van de WLZ-instellingen controleren. Zij zijn verantwoordelijk. Dus dat is dan van de apotheek. En het is zo, als dat binnen de apotheek blijft, dat is weer een juridische constructie. Als je het in een box doet die van de apotheek blijft, dan is het van de apotheek en dan mag het wel worden heruitgegeven.
Maar die dan klinkt wat ingewikkelder, moet ik eerlijk zeggen. Want dan zou ik bijna zeggen van dan moet het toch gewoon nog lukken.
Zodra een medicijn over is gedragen aan een patiënt, dus in handen gegeven
niet meer.
Is,
dan kan het niet meer.
Dan kan het niet meer.
Nee.
Maar als je het in een gezamenlijke, dus medicijnen die er heel veel worden voorgeschreven, kun je in de voorraad zetten. Dus dan haal je het uit de voorraad. En die voorraad is niet op naam uitgeschreven, maar is op instelling uitgeschreven. Nou, en dan kan het, als het te veel is, naar een andere instelling gaan.
Dus dat zou bij jullie toch een oplossing kunnen zijn?
Dat wordt nu gedaan. Okay. Want we hebben meerdere WLZ-instellingen betrokken bij dit project. En die zijn ermee begonnen. En die dachten, ja, dit is een oplossing. Dus die zijn ermee aan de gang gegaan.
Oké. Okay. Dan gaan wij naar muziek.
He's 5'2" and he's 6'4". He fights with missiles and with spears. He's all of 31 and he's only 17. He's been a soldier for 1,000 years. He's a Catholic, a Hindu, an atheist, a Jain, a Buddhist and a Baptist and a Jew. And he knows he shouldn't kill, and he knows he always will kill you for me, my friend, and me for you. And he's fighting for Canada, he's fighting for France, he's fighting for the USA. And he's fighting for the Russians, and he's fighting for Japan, and he thinks we'll put an end to war this way. And he's fighting for democracy, he's fighting for the Reds, he says it's for the peace of all. He's the one who must decide who's to live and who's to die, and he never sees the writing on the wall.
But without him, how would Hitler have condemned him at Laval? Without him, Caesar would have stood alone. He's the one who gives his body as a weapon of the war. And without him, all this killing can't go on. He's the universal soldier, and he really is to blame. His orders come from far away no more. They come from here and there, and you and me. And brothers, can't you see? This is not the way we put the end to war.
Ja, luisteraars, het schitterende nummer was dit Donovan met Universal Soldier. Ja, Walter, het was op jouw verzoek, dus ik neem aan dat jij er wat over weet vertellen.
Dit is een heel inspirerend nummer, vooral voor deze tijd. Luister er goed naar, ja.
Wij waren gebleven bij het onderwerp van medicijnen, wat uiteindelijk gestopt moest worden vanwege allerlei regelgevingen die daar zijn. Maar jullie hebben ook andere middelen richting Oekraïne gestonden, die ook heel van belang waren. Wat is daar het verhaal achter?
Nou,
en wat praten we over?
We praten over ziekenhuisbedden, rolstoelen, verbandmiddelen, incontinentiemateriaal, katheters, dus verpleegkundige middelen, maar ook de complete inrichting van ziekenhuizen. Echo-apparatuur, röntgenapparatuur, dat soort dingen. De sterilisatieapparatuur.
Heel belangrijk.
Heel veel, ja, orthopedische materialen.
Heel belangrijk.
Gigantisch. Het is zelfs zo dat dat we bericht hebben gekregen dat een instituut, was dat een ziekenhuis of een kliniek, open kon blijven door de spullen die wij... Dit zou gesloten worden, er was niks meer. En het is open gebleven omdat wij die spullen hebben gestuurd en omdat wij die medicatie hebben gestuurd.
Ja, dan ga ik nog eventjes naar Jaap toe, want dan wil ik toch graag van Jaap weten, hoe is jullie ervaring daarmee gegaan in die context dat je met dat ziekenhuis zo te maken had en zo'n behoefte hadden?
Ja, wij hebben hele nauwe contacten met een aantal ziekenhuizen waarvan we de mensen gewoon ook heel goed kennen. Het ziekenhuizen die we ook zelf bezocht hebben, zodat we weten waar we mee te maken hebben en dat het verantwoord is om samen te werken. We hebben hele korte lijnen. Hè? Als je dingen aangeboden krijgt, er worden soms inderdaad echo-apparaten aangeboden. Nou, dan is het wel de zaak dat ze het doen. We hebben laatst ook een iets ander apparaatje, een AED, hebben we aangeboden gekregen. Een aantal zelfs. Waarvan Walter Schrader ook zegt, joh, al zijn die dingen over tijd, 10 jaar, dat is de gebruiksperiode van zo'n AED, dan kunnen we die zo maken dat die weer weet ik hoe lang mee kan gaan. Het is zonde om die dingen ook weg te gooien. Dus je komt van het een en het ander terecht. We zijn bezig geweest met mobiele kliniek. We zijn bezig geweest met allerlei zaken eigenlijk. We hebben, wat ik zeg, de goede contacten met de ziekenhuizen. Dat is heel belangrijk, want je kan wel als een blinde een auto volladen en ergens naartoe gooien. Maar zodoende hebben we ook hier contacten met ziekenhuizen, met LUMC, met in de buurt van de Zaanstreek, waar we dan weer belletjes van krijgen. We hebben medische bedden, we hebben weet ik wat. Is het wat voor jullie? Natuurlijk is het wat voor ons. En wij zorgen ervoor dat het op een plek terechtkomt waar het ook goed gebruikt wordt. Dat het niet achterin een stal blijft staan.
Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je wel eens materiaal krijgt waarvan je dan zegt van ja, dat kan ik eigenlijk niet meer doorsturen.
Dat kan.
En is het ook niet zo dat op een gegeven moment, omdat je heel veel goed materiaal krijgt, dat je dan op een gegeven moment je eisen steeds hoger gaat stellen?
Nou, dat gevaar bestaat wel, maar het gaat met name om dat wij denken, dat we weten wat hebben ze nodig aan de gebruikskant ervan. Dat is bepalend. Niet dat wij zeggen van nou, er moet een mooi verfje op zitten of het moet helemaal gelikt eruit zien. Het moet gewoon goed werken. He, dat werkt met deze medische apparatuur. Dat werkt ook bijvoorbeeld met naaimachines, he, waar we nogal eens wat van aangeboden krijgen. Het moet gewoon goed werken. En of het oud is of niet, he, gisteren krijg ik een industriële naaimachine aangeboden van 30, 40 jaar. Dat ding dat doet het fantastisch. Wij zouden het hier nergens neerzetten, maar daar is er een gillend tekort aan. Alsjeblieft.
Alsjeblieft. Goed, Walter, dat is dus een verhaal dat er vooral zit dat er allerlei dingen worden aangeboden. En hoe zit het dan, hoe komen jullie dan aan die materialen?
Nou, we krijgen soms een bericht van een ziekenhuis of een verpleeghuis dat er andere bedden moeten worden aangeschaft omdat er een voorbeeld is dat er verkeerde deuren, de bedden die pasten niet door de deuren.
In het ziekenhuis niet? Wij hebben hier allemaal brede bedden waarschijnlijk. En ja, dan heb je een deur nodig van 1,10 meter in plaats van 90 centimeter. Ja. of 80 centimeter, wat vroeger nog wel eens werd gebruikt. Ja. Daar zat dus het probleem.
En bij reorganisaties komt er enorm veel vrij. Als iets niet in orde is of we vertrouwen het niet helemaal, dan gaat het naar een andere stichting waar ik ook al jarenlang mee samenwerk. Dat is Medic. En die kijken het, daar zitten 70 professionele vrijwilligers, gepensioneerde ziekenhuistechnici, chirurgen, specialisten. En die kijken het na, die zorgen dat het in orde komt. En dan tegen een kleine vergoeding komt die apparatuur terug en kan naar Oekraïne worden gezonden.
Nou, het is wel, het is natuurlijk fantastisch werk, maar wie heeft er nou allemaal behoefte aan dit spul?
Dat is...
Is dat, nou, het is oorlog daar. En ja. Gaat het dan naar het front? Of komen die jongens van het front terug? Hoe zit dat?
Die jongens komen van het front terug. En je kunt je voorstellen dat daar heel veel revalidatiemateriaal naartoe moet. Fysiotherapiemateriaal moet er naartoe. Looprekken, nou, noem maar op. Het zijn zwaar gewonde soldaten. En het zijn er helaas tienduizenden. Je kunt hier niet tegenop. Het is verschrikkelijk groot.
Ja, dit is, dat bericht krijgen we dus regelmatig door. Hè, dat het echt wel om ontzettend veel soldaten gaat. Die oorlog duurt al heel erg lang. Dus er zijn ook ontzettend veel mensen. Ik heb zelfs wel op televisie gezien dat een aantal van die jongens ook weer teruggaan. Ondanks dat ze dan een been missen of een onderdeel missen. Dat ze nog steeds teruggaan naar het front. Ja, je kan er hier niet eens aan denken.
Dat is het antwoord op jouw vraag. Hè.
Maar ik heb ook zoiets van, die Russen die bombarderen alles wat maar kan. En hoe zit het dan met de ziekenhuizen? Worden die ook gebombardeerd? Zijn er ook schades en zo?
Daar zijn ook schades, tuurlijk. Ja, hele gebieden zijn er totaal ontruimd. En dan zul je ergens anders wat nieuws moeten beginnen.
En wordt daar ook mee geholpen? Ik ga dan weer even naar Jaap toe om te kijken van hoe zit dat? Want je had het ook over een mobiel ziekenhuis.
Nou, een mobiel hospitaaltje, dat is een plan geweest en die zijn er ook nog wel. Maar als het gaat over, ik denk aan een plaats als Irpin, wat vlakbij bij Kiev ligt en wat helemaal een puin gegooid is, ziekenhuis helemaal plat gegooid, dan wil je de patiënten ergens anders onderbrengen. En even op het revalideren terugkomend, die zijn verspreid over weet ik hoeveel ziekenhuizen in heel Oekraïne. He, in Midden-Oekraïne, waar we dan zelf hele goede contacten hebben, en in West-Oekraïne. Als je daar een ziekenhuis binnenloopt, dan heb je hele afdelingen waar inderdaad gasten lopen of liggen. Die hebben maar één been. Dus het wordt verspreid over het hele land. Er is een samenklontering en een samenwerking binnen dat hele Oekraïne. Dat zie je ook in het hele oorlogsgebeuren. Want de Russen die dachten dat ze met een week met gala-uniformen in Kiev konden paraderen. Het duurt zo ontzettend lang. Er zijn zo ontzettend veel mensen omgekomen. Als je bij welke stad dan ook komt, zie je begraafplaatsen barstend vol met vlaggen van gesneuvelde gasten allemaal. Nou, de tranen springen in je ogen. Maar wat betreft het herstel van ziekenhuizen, daar doel je dan een beetje op. Nou ja, dat wordt met noodhospitalen wordt dat opgevangen. Het moet gewoon. Soms dan staan ze met lege handen en met werkt met de middelen die ze hebben. En soms zijn dat weinig middelen. Maar het is ongelooflijk hoe ook de artsen en alle die daarbij betrokken zijn, hoe die zich daarvoor geven om de gasten weer overeind te krijgen.
Ik heb toch één vraag, die stel ik eventjes aan Walter. Maar dat kan ook aan Jaap. Waarom Oekraïne? Want het is uiteindelijk is dat toch een beetje Oost-Europa. In de Tweede Wereldoorlog zat Oekraïne eigenlijk aan de Sovjetkant, zal ik maar zeggen. Dus het is een heel ander land. Dus waarom zijn wij zo met Oekraïne bezig?
Ja, de oorlog is in Oekraïne en wij, de stichting Werkgroep De Ruiter, die heeft die oude banden. We hadden ook kunnen denken aan Gaza. Onmogelijk. Onmogelijk om daar binnen te komen. Dat lukt gewoon helemaal niet. Je ziet wat er gebeurt met dat flotieltje, met die vloot.
Ja, ja.
Dus daar wil je mensen niet aan blootstellen.
Daar kun je als vrijwilligers dus niet in de buurt komen. Maar wat daar gebeurt is nog verschrikkelijker dan wat
denk aan de Soedan.
Ja, dat is helemaal...
Helemaal erg.
Ja.
En dat zijn voorbeelden van humanitaire ramp door mensen veroorzaakte humanitaire rampen.
Ja,
waar je handen die jeuken en je zou zo graag wat willen doen en de bevolking De goedwillende bevolking wil daar wat aan doen, maar het kan gewoon niet. Er worden ambulances worden aan flarden geschoten, vergis je niet.
Nee,
dat is in Oekraïne ook gebeurd. Hè?
In principe, wat ik nu op de televisie terugzie, is dat ze met robotjes de gewonden afhalen om met robots te vervoeren naar buiten. Buiten eigenlijk het frontgedeelte. En dan naar het ziekenhuis kunnen.
Ja.
Dat wordt nu op een enigszins veilige manier gedaan. Om niet te veel mensen te verliezen. Maar ik kom dan toch ook eventjes terug. Want we hadden het natuurlijk over al het materiaal niet medicijnen. Want daar ging het in principe in dit stuk over. Het niet medicijnen materiaal. Is er behoefte aan meer? Is ook de vraag of mensen willen aanleveren? Of, is
ja,
het allemaal, of moet het allemaal uit ziekenhuizen vandaan komen?
Nee, het is individuele mensen die bijvoorbeeld vallen onder onder speciale regelingen voor medische ondersteuning. Oudere mensen die heel veel verschillende medicijnen gebruiken, maar ook verbandmiddelen gebruiken. Incontinentiemateriaal gebruiken. En dat wordt in zulke grote hoeveelheden gebracht. En er staat soms een kamer vol met allerlei materialen die niet meer gebruikt worden.
In verpleeghuizen?
Maar die wel worden, ja.
In verpleeghuizen van ouderen?
Maar ook
ouderen?
Individueel bij mensen thuis. Hè?
Ook bij mensen thuis?
Ja, ja.
Die niet meer gebruikt worden?
Ja. Die vallen onder dezelfde regelgeving als de wet langdurige zorg. Maar die hebben thuiszorg. En de bureaucratie die werkt dusdanig dat er middelen worden verstrekt die allang niet meer gebruikt worden. Er worden dingen voorgeschreven voor 3 maanden, soms voor 6 maanden. Terwijl de patiënt zelf die middelen niet gebruikt. En die stapelt het op. Soms een halve
zaak. Die vergeet om te melden van ik heb ze niet meer nodig.
Ja, en probeer het maar af te zeggen.
Dan lukt dat niet.
Dan lukt dat niet, nee.
Dat is een aardige. Ja, ik zie Jaap, die wilde graag op reageren, dat verhaal.
Je hebt er een mooi voorbeeld van. Je hebt mensen die problemen hebben met slikken. En die hebben van die Nutri-drinkjes, ken je misschien wel, hè, van die voedingsdrankjes. Hebben we contact met een mevrouw en die zegt, ja, ik heb wel 500 van die flesjes staan. Mevrouw, maar hoe komt u nou aan 500 flesjes van die voeding dan? Nou, ik heb keelkanker gehad of tongkanker. En als ze dan, dat speelt af en toe weer eens op. En dan kan ik weer een week, gebruik ik dat weer. Ja, mevrouw, dan gebruikt u toch niet al die flesjes? Nee, daarom heb ik er zoveel over. Zeg, nou, waarom zeg je dan niet tegen die apotheker van, joh, voorlopig even niet. Maar dat schijnt dan ingewikkeld te zijn om dat stop te zetten. Dat wanneer je het later weer nodig hebt, dat het een heel traject dan weer is om het te krijgen. Het is gewoon waanzinnig. Eens in de 3 maanden rijden we er naartoe, laden we de auto vol en dat nemen we mee. En dat gaat dan ook weer in dankbaarheid naar Oekraïne.
En dat betekent naar mijn idee dat je, als er meer mensen zijn die dit programma horen of luisteren naar dit programma, dat ook zij met jullie contact op zouden kunnen nemen van, ik heb medicijnen over, of ik heb juist dit soort producten over. Want ik moet dan wel even heel specifiek weten over welke producten ze nu op dit moment nog kunnen aanleveren, omdat het dus nog verboden is.
We zijn met de medicijnen voorlopig gestopt. Gewoon omdat dat onderscheid tussen medicijnen die wel getolereerd worden, zoals paracetamol en brufen en dat soort dingen. Ik kan dat gewoon niet meer bijhouden. Het is zoveel. Ik denk dat we op die regelgeving, op de verandering van de wetgeving en een logistiek apparaat moeten wachten. Willen we dat weer kunnen doen? Het gaat nu om verbandmaterialen, incontinentiematerialen, katheters. Katheterzakken, verpleegkundige hulpmiddelen, beschermende middelen, handschoenen, mondmaskers, schorten en dat soort dingen waarmee je aan het bed staat. Desinfectiematerialen ook, krijgen we ook vaak aangereikt in hele flessen tegelijkertijd, bakken tegelijkertijd. Het is, ja, waar het vandaan komt, het is verbazingwekkend, maar het gebeurt gewoon zo. Als je praat over bijna 1 miljard...
Ja, dat is gigantisch. We hadden het over dat al gigantisch hadden.
Ik denk dat we praten hier over medicijnen, of tenminste medische middelen die niet geslikt mogen worden.
Ja, als je
dat... Is dat kort door de bocht?
Ja, dat is, het is kort door de bocht en uitstekend.
Oké, we gaan naar muziek.
Damn you masters of war. You that build all the guns. You that build that flames. You that build the big bombs. You that hide behind walls.
you'd have hide behind it. I just wanted to know, I can see through your masks. You'd have never done nothing but build to destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a gun at my head and you hide from my eyes. And you turn and run far when the fast bullets fly. Let me ask you one question. Is your money debt good? Will that buy your forgiveness? Do you think that it could? I think you will find when your debt takes its toll, all the money you made will never buy back your soul. And I hope that you die, and your death will come soon. I will follow your casket on a pale afternoon, and I'll watch while your Lord down through your deathbed, and I'll stand over your grave till I'm sure that you're dead.
De Masters of War. En het is niet van Bob Dylan, deze uitvoering. Dat is degene die het volgens mij geschreven heeft. Maar het is van ZZ en de Maskers. En ik denk dat ik onze grote vriend Martin Ouwehand hier heel gelukkig mee maak en verrast heb. Jan.
Ja, we hebben het net gehad over materialen waar nog behoefte aan is geweest. Of er momenteel behoefte aan is. En dat is nog niet helemaal, het hebben we nog niet helemaal afgerond, dat onderwerp. Dus ik wil heel graag nog even weten van jullie, waar is behoefte aan? En waar vandaan zou dat kunnen komen? Walter?
Nou, alles wat te maken heeft met mobiliteit van de mensen die gewond zijn geraakt. Dat zijn looprekken, ook rolstoelen, krukken. Dat soort materiaal. Maar ook als er in een instelling bedden over zijn, is dat ook hartstikke hooglaag bedden. Fysiotherapeutische materialen, slings bijvoorbeeld, dat soort.
Wat is een sling?
Dat is om een arm.
Om je arm gewoon zo te houden. Dus ja,
om een arm te stabiliseren, zeg maar.
Ja.
En daarnaast. Alle verbandmaterialen, katheters, daar hebben we het al over gehad. Hè, dat, verpleegkundige materialen.
Jij had het erover in ons tussendoorgesprekje dat je bij bepaalde organisaties je zouden kunnen helpen in dat hele gebeuren.
Nou, wat heel fijn zou zijn wanneer thuiszorgorganisaties, zoals we hier in Katwijk hebben, hè, DSV, Marente, Curadomi. De mensen die daar werken, die komen bij heel veel mensen thuis. En die zien ook dat daar spullen over zijn. Nou, die hebben we dolgraag als werkgroep De Ruiter. Want er is enorm veel behoefte aan in het Oekraïense. Daar zijn ze heel erg blij mee. Dus alsjeblieft, ook wat net genoemd werd door Walter, looprekken. He, die hebben ze vaak nog liever dan rollators. Vanwege het feit dat het plaveisel niet overal even stabiel is en niet overal even glad is. Maar gewoon alle dingen die, waarvan als je normaal gezond bent het niet nodig hebt. Maar alle medische dingen, katheteriseren, om wonden af te kneden. Hoe noem je dat ook alweer?
Tourniquetten
zijn ook ontzettend hard nodig. Het is eigenlijk eindeloos.
Ja, eindeloos is natuurlijk ook weer een heel groot woord. Maar er is wel behoefte aan heel veel dingen. Is er behoefte aan extra vrijwilligers die een beetje helpen met dit soort... Want ook, er zitten hier ontzettend veel Oekraïners. Maar, en ook mensen, Oekraïners, die best wel een flinke studie achter de rug hebben. Ook medische studies wel achter de rug hebben, daar ben ik van overtuigd. Zou die ook nog kunnen helpen?
Zeker, bij het sorteren van materiaal, van medisch materiaal, daar is nog wel hulp nodig. Ja,
ja waar moeten die zich melden?
Ik denk ook bij Stichting de Ruiter.
Stichting de Ruiter. En, ja. Maar goed, dan kom ik toch weer bij Jaap uit in dit geval. Stichting de Ruiter is leuk. Jullie hebben een website?
Wij hebben een website, dat is Werkgroep de Ruiter. Werkgroepderuiter.nl is dat. En we zijn in elk geval elke maandagmorgen van 9:30 tot 12:00 in de hal bezig met in ontvangst nemen van goederen en het laden van vrachtwagens. Dus
in de hal, eventjes, waar zit die hal?
De hal is in Rijnsburg, dat is aan de Voorhouterweg 22A. En ik zou mensen willen oproepen, kom gewoon daar eens eventjes kijken. Als je rond 1 uur of 10 er bent, dan kun je een bak koffie krijgen. Maar dan ga je iets proeven van wat er gebeuren moet voordat er een hulptransport weg kan rijden. En het is zo bevredigend als je daar iets aan kan bijdragen. Of het sorteren van de spullen is, of het is de laden van de auto, of wat dan ook. Kom op een maandagochtend tussen 9:30 en 12:00 naar de hal van Werkgroep de Ruiter aan de Voorhouterweg 22A... En de kans bestaat dat je door het hulpvirus besmet gaat worden. En dat is hartstikke goed.
Ik heb daar nog een vraag over. Jaap, je mag wegduiken en wegrollen bij de microfoon. Maar nee, de vraag is, jullie hebben heel veel, allebei trouwens, heel veel contacten met Oekraïne. Hoe zit het met taal?
Ik ken 5 woorden in het Oekraïens. En dat is voldoende. Op het moment dat jij je als buitenlander gebrekkig laat merken dat je gebrekkig de taal spreekt, of in elk geval begrijpt, dan denken ze, oh, ik zal die gast helpen. En met Engels kom je eigenlijk door de hele wereld, en zeker ook in Oekraïne. We hebben daar mensen, zelf heb ik dan bijna dagelijks contact met Oekraïne via WhatsApp, met beeld, televisie, nou van alles en zo, tot aan Kharkiv toe. De taal is geen enkel probleem. Het gaat wel over taal. Als het over specialistische dingen, over medische zaken gaat, dan heb je daar vaktaal voor nodig. Nou, het Latijn of wat voor taal daar ook in gebruikt wordt, die beheers ik niet. Maar daar kan Walter misschien iets over zeggen.
Ja, Walter. Is daar, zouden daar ook weer, daar praat ik over de Oekraïners die hier momenteel zijn, kunnen die jullie stichtingen voldoende vinden? Heb je al wel Oekraïners die hier helpen?
Ik heb met mensen uit Oekraïne samengewerkt. En,
maar dan ben je in Oekraïne zelf. Ja, nou, maar hier zit op het ogenblik, we hebben hier in Katwijk volgens mij een heel huis vol met 150 Oekraïners, volgens mij zo'n beetje.
Als daar professionals tussen zitten die zich nuttig willen maken, dan
kunnen ze sowieso wel helpen bij Stichting de Ruiter.
Ja, en dan komen ze automatisch wel met mij in contact. Dat is geen probleem. Ze hoeven zich niet apart bij mij aan te melden. Ik denk dat het ontzettend nuttig is dat mensen uit Oekraïne hier ook mee kunnen werken aan de strijd die Oekraïne momenteel voert. Mee kunnen helpen om die gewonde
soldaten.
Betekent
dat ze dat ook wel willen? Ja. Ja, buiten het feit dat ze hier ook gewoon aan het werk zijn. Ja,
buiten het feit dat ze hier gewoon aan het werk zijn, zullen ze voelen dat ze een hele belangrijke rol spelen in het verminderen van het leed dat men elkaar nu aandoet.
Ja, dan wil ik daar wel even. Want ik denk, wij vervullen hier een rol. Hè? Ik bedoel, als Nederland vind ik dat trouwens. Stichting de Ruiter, Werkgroep de Ruiter. Ja, ik kan alleen maar zeggen dankjewel dat je dit doet natuurlijk. Maar dat is toch maar een druppel op de gloeiende plaat? Of zeg ik dat nou verkeerd?
Een mensenleven, een druppel.
Mooi voorbeeld. Een druppel op een gloeiende plaat. Collecte. Je gaat langs de deur voor nou ja, voor Oekraïne. En dan zegt iemand, joh, ik weet dat jullie goed werk doen, maar het is maar een druppel op een gloeiende plaat. Dan weet je dat die man één dochter of één zoon heeft. Dan zeg ik, ja, je hebt gelijk, het zijn jouw centen. Maar nou zal jouw dochter net onder die ene druppel staan. En dan wordt de portemonnee getrokken.
Ja, ik vind dat wel een hele mooie uitspraak. Je wordt er wel een beetje moe van misschien als ik dat gezegd heb. Maar ja, het is wel iets dat je dan moet zeggen van, het probleem is wel heel groot ook in Oekraïne.
Het probleem is natuurlijk gigantisch. En ja. Het zal een gigantische inspanning vergen om dat leed ook maar enigszins te verlichten.
Ja, we zijn er nog niet.
Maar die inspanning gaan we dus niet uit de weg.
Nee, die moet je blijven doen.
Ja.
Dus ook hier is de oproep gewoon van blijf komen, blijf helpen, blijf gaan. Het is wel, het zijn zware onderwerpen. Dat moet ik wel zeggen. En dat je dat al 50 jaar, 35 jaar daarmee bezig bent, dat is ook wel heel fantastisch. Met die medicijnen in ieder geval al zo lang. En dat geldt ook, in het begin ging het natuurlijk niet om de Oekraïne, maar dat is bij de oorlog natuurlijk in één keer als voor boven gekomen.
Ja.
En daarvoor ging het ergens anders heen, naar andere plekken.
Ik denk dat het de taak van een medicus is om leed te verlichten.
Nou, dank jullie wel voor je komst naar onze studio en voor dit interview. Want we zijn aan het eind van ons programma wel een beetje gekomen. Dus hartelijk dank voor jullie medewerking. Het is hopelijk dat er een aantal mensen luisteren en dat er ook weer extra hulp vandaan komt en extra materialen. Jaap?
Nou, hebben we heel graag gedaan. En als er nog eens een keer iets is dat we iets kunnen toelichten, of wij hebben iets dat we graag onder de aandacht willen brengen van de mensen. Want ook de mensen thuis die nou lekker op de bank zitten, die kunnen helpen. Die kunnen helpen met goederen, die kunnen helpen met geld en met gebed.
Wat er nog misschien?
Kijk, het is al heel hoopgevend dat jullie hier zoveel aandacht aan willen besteden. En daar gaan we op door.
Daar zouden we zeker op doorgaan. Sjan, dank je wel voor jouw technische dienst hier vandaag. En luisteraars, dank je wel voor het luisteren.
Ja, Jan, jij ook bedankt. En morgenochtend, 8 uur begint Carla. En RTV Magazine is er om 10 uur. Luisteraars, dit was SNP.
Sport, ons Stekkie, de complete winkel met alles voor de hengelsportliefhebber. Ons Stekkie heeft een groot en overzichtelijk aanbod in hengels, molens en accessoires voor de hengelsport. Ook voor aas zoals maden, wormen, kasters en zeeaas bent u bij ons aan het goede adres. Kom langs en laat u onder het genot van een kopje koffie adviseren door ons enthousiaste team. Hengelsport, ons Stekkie vindt u aan de Voorstraat 50 in Katwijk tegenover Hoogvliet.
Slecht signaal op tv of wifi? Remmelswaal heeft ruime ervaring in het oplossen van uw probleem. TV-kanalen afstellen of nieuwe bekabeling voor tv of computer. Altijd snel, goed en voordelig geregeld. Remmelswaal staat inmiddels al 22 jaar voor ouderwetse service in de Duin- en Bollenstreek. Bel 06-209-59-3x3.
Kringloop Katwijk van Stichting Help ons Helpen heeft een dagelijks wisselend en verrassend aanbod van leuke artikelen, lage prijzen en heel veel keus. Met de opbrengsten ondersteunen wij verschillende buitenlandse projecten, maar ook projecten in Katwijk. Kom gezellig snuffelen in de Kringloop aan de Van Houtenstraat achter het Hoornesplein en help ons helpen.
Of uw tuin groot of klein is, Van der Kraanhoveniers maakt er altijd wat moois van. Van het verwijderen van onkruid en boomstronken tot het compleet leeghalen van de tuin. Van der Kraanhoveniers is er ook voor straatwerk, vlonderonderhoud en het verwijderen van tegelaanslag. Van der Kraanhoveniers, voor al uw tuinonderhoud. Bel vrijblijvend 06 85 10 38 92. Van der Kraanhoveniers maakt uw tuin weer gezellig.
Bent u op zoek naar leuk en gezellig vrijwilligerswerk? Kringloop Katwijk is op zoek naar u. Wij kunnen altijd mensen gebruiken in onze kringloopwinkel of op onze bus als chauffeur of bijrijder. Kom even langs in de kringloopwinkel achter het Hoornesplein of kijk op kringloopkatwijk.nl en help ons helpen.